Als inleiding op de prediking wil ik jullie meenemen. Eerst naar een gedeelte uit het Bijbelboek Koningen in het Oude Testament. 1 Koningen, hoofdstuk 18, en dan begin ik bij vers 21. En voor de techniek, die staat er niet tussen. En het eerste plaatje mag je straks laten zien. Deze tekst die wil ik, dat is een lang gedeelte. Pak je Bijbel erbij. En die zal ik niet projecteren. En, weet je, in de Bijbel vind je veel verhalen. Verhalen die je versteld laten staan. En dit is er één van. En dit is één van mijn, misschien wel veruit, mijn favorieten. Wat was het geval? We gaan zo zien dat de profeet Elia, dat hij optreedt. In opdracht van de Heere God tegen de afgodendienst, zoals hij daar was in Israël ten tijde van koning Ahab. En die naam trouwens, Elia, van de profeet Elia, is een hele bijzondere. Elia, zoals wij dat in het Nederlands kennen, dat komt van het Hebreeuws Eliyahu. Yahu, ja. Misschien dat je het al iets van de Heere God, de naam van God, Yahweh. En dat betekent in het Hebreeuws, mijn God is Yahweh. Dat was de naam van Elia, die hij met zich meedroeg. En Elia moest van de Heere God tegen de Israëlieten zeggen dat zij voor hun afgoderij gestraft zouden gaan worden. Met droogte en hongersnood. En als dan die droogte in Israël 3 jaar lang is geweest, had aangehouden, op dat moment stuurt de Heere God Elia terug. En dan moet hij naar die koning Ahab gaan. En dan wordt Ahab, die koning, wordt uitgedaagd. Door God, voor een test. En dan op de berg Karmel zou gaan blijken wie de ware God was. En het hele volk moest daarbij zijn, moest getuige zijn van wat daar zou gaan gebeuren. En Elia had naast het volk 450 profeten van de afgod, de god Baal, uitgenodigd. En daarbij 400 profeten van de godin Asjera. En dat is de setting. En ik heb daar een plaatje bij gezocht van de berg Karmel. Als je nu gaat luisteren, probeer je dat eens voor te stellen, in te beelden wat daar gebeurt. Als iedereen er is, Elia, de enig overgebleven profeet van God, van Yahweh. En bijna 900 profeten van de afgoden, Baal en Asjera. En het hele volk erbij. En dan lezen we het volgende in 1 Koning 18 vanaf vers 21. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en hij zei: hoe lang hinkt u nog op 2 gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. En toen zei Elia tegen het volk: alleen ik ben overgebleven als profeet van de Heere. Maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Laat men ons dan 2 jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. En roept u daarna de naam van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei: dat is goed. En Elia zei tegen de profeten van de Baal: kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. En roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Ze namen de jonge stier die hij hun had gegeven en maakten die klaar. En ze riepen de naam van de Baal aan. Van de morgen tot de middag, o Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Ze sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei: roep met luide stem. Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten. Of hij heeft zich vast afgezonderd. Of hij is vast op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. En ze riepen met luider stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, tot het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde, toen de middag voorbij was, dat zij in geestvervoering raakten, tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Er kwam geen teken van leven. Toen zei Elia tegen heel het volk, kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. En vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. En Elia nam 12 stenen overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere was gekomen, Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar, met een omvang van 2 maten zaad. En hij schikte het hout, verdeelde de jonge stieren in stukken en legde die op het hout. En toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei dat, doe dat voor de tweede maal. En ze deden het voor de tweede maal. Verder zei hij, doe het voor de derde maal. En ze deden het voor de derde maal. Het water liep rondom het altaar en vulde hij de geul met water. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël. En ik uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof en zelfs het water in de geul likte het op. Einde van het gedeelte. En weet je, toen het volk dat zag, toen zij de kracht van de Heere God hadden gezien, zegt vers 39, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde. En ze zeiden, de Heere is God, de Heere is God. Weet je wat ze niet zeiden? Ze zeiden niet Elia. Wat een geweldige profeet is dat toch? Wat een bijzondere relatie heeft hij met de Heere God. Nee, ze waren stom verbaasd over God. Vol ontzag voor de macht en kracht van de Heere God zoals ze die daar hadden gezien. Als ze één ding wisten, waren ze zeker van waarde. Dit kon niet door Elia komen. Dit kon alleen maar door God. En daar, op die plaats, daar op die berg, op dat moment, ervoerde het volk de kracht van God. Maar weet je, dat is mijn punt, dat was daar. Dat was op dat moment, op die berg, op dat moment. Maar ze wisten dat er ergens een moment op die dag zou komen dat ze vandaar weer weg moesten gaan. En die dag zou voorbij zijn. Ze zouden teruggaan naar hun huis. Teruggaan naar hun werk, naar hun dagelijkse bezigheden. Weg van die plek, weg van dat moment. En weet je wat het de bedoeling was? De bedoeling was dat ze anders weg zouden gaan dan dat ze waren gekomen. Vast besloten om die afgoden weg te doen en God te verheerlijken in hun gewone dagelijkse dingen. Want weet je, het heeft geen enkele zin als je een geweldige geestelijke ervaring hebt gehad, als het je gewone dagelijkse leven niet beïnvloedt. Gewoon thuis, op school, op je werk. En mijn verlangen vanmorgen is dat de Heere God vanmorgen precies dat wil doen, ook in ons midden, ook door deze prediking. Mijn gebed is geweest of de Heere God hier en nu wil doen en tot ons wil spreken zoals hij toen, op dat moment, op die plaats, daar, op de berg Karmel, tot het volk sprak, zodat wij ook diezelfde vrees, dat die ook over ons mag komen. Die vrees voor hem. De afgelopen keren Ger, die wees me erop, is inmiddels de 8e in deze serie. En ik vraag me af of er ooit een einde aan komt. Want dat wist ik niet. De vrees van God is zo omvattend. En overal in de Bijbel vind je dat weer terug. En we hebben de afgelopen keren gekeken met elkaar naar verschillende waarheden, zoals de Bijbel die geeft over God. Misschien herinner je die ene keer dat we aan de hand van Jesaja 40 hebben gekeken en ons hebben vergaapt aan Gods oneindige, niet te peilen, niet te meten, zegt de Bijbel, grootheid. Of die ene keer dat we hebben stilgestaan bij zijn heiligheid, die absoluut is. Misschien herinner je dat nog, van die keer dat we hebben gekeken naar dat beeld van de profeet Jesaja, die visioen die hij kreeg, dat drievoudig, heilig, heilig, heilig is de Heere. Dat de engelen zongen, de cherubs, die bij Gods troon waren. En weet je, die heiligheid van de Heere God, die is zo, ja, hoe zeg je dat, die is zo absoluut, dat eeuwen later, en dat lees je in Openbaringen 4, vers 8, dat diezelfde engelen nog zingen. Elke dag, constant, heilig, heilig, heilig is de Heere. Zo heilig is de alleen heilige God. En we hebben vol verwondering gekeken naar zijn wijsheid. En we hebben ons verbaasd over dat die God ons zondaars lief heeft. En dat samen met dat voorbeeld van de profeet Elia en die profeten van Baal, waar ik de preek mee begon, dat maakt dat we kunnen begrijpen dat vrees voor God, dat bestaat uit ontzag, uit eerbied, eer, aanbidding. En dit alles op het hoogst denkbare niveau. Maar het punt is, wij leven daar niet op die bergtop. En dus moeten we leren hoe we kunnen groeien in het vrezen van God, ook en misschien wel juist in het gewone, in het alledaagse leven, met beide voeten op de grond. Ik moest daarbij denken aan iemand die vaak de letters J-M-H, hoofdletters J-M-H, schreef in de kantlijn van boeken die hij las. Een vriend die op een dag in de boekenkast van die man keek en wat door de boeken heen bladerde, viel op hoe vaak dat die letters voorkwamen in die boeken die hij gelezen had. Zo in de kantlijn, J-M-H. Ze staan voor, en die vriend die dat dus had gezien, die vroeg aan die man van, ja, wat betekent dat? Wat staat dat voor? Nou, hij zei, dat staat voor, ja, maar hoe? Zei die man. Hij zegt, ik ben het eens met wat de schrijver zegt. Maar ik moet weten hoe ik het moet doen in de praktijk. En ik hoop dat jij het vanmorgen met mij eens bent, dat het vrezen van de Heere God, dat een basishouding is die bij elke christen hoort. En dat je met mij eens bent dat de Heere God het meest waard is om gevreesd te worden. Maar misschien is jouw reactie vanmorgen ook, maar hoe? Hoe groei ik in het vrezen van God? Hoe kan ik die mix van emoties, van eerbied, van vrees, van ontzag, aanbidding, verwondering, hoe kan ik die ervaren? En dat is waar ik vanmorgen met jullie bij wil stilstaan. Samen aan de hand van Gods woord om over na te denken, hoe kunnen wij groeien in het vrezen van God? Nou, laat ik beginnen met wat goed nieuws. Het goede nieuws is dat als je een gelovige bent, als je tot geloof, tot bekering bent gekomen, dat God die vrees voor hem al in jouw hart heeft ingeplant. Bij de wedergeboorte. In Jeremia 32, vanaf vers 38, daar geeft de Heere God ons de volgende belofte. Lees maar eens met mij mee. Zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om mij te vrezen. Alle dagen hun ten goede en hun kinderen na hen. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij van achter hen niet zal afwenden, opdat ik hun goed doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven, zodat zij van mij niet afwijken. Ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. En ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel mijn hart en met heel mijn ziel. Misschien is je het opgevallen dat je hier in deze tekst, in dit gedeelte, dat er twee verwijzingen zijn naar het vrezen van God. Eerst zegt God dat hij zal maken dat wat in ons hart is, dat wat we doen, dat die twee in overeenstemming met elkaar zijn. Eén van hart en één weg, zegt de Heere God. En zodat we hem zullen vrezen. En dan voegt de Heere God aan die belofte daaraan toe dat hij de vrees voor hem in ons hart zal leggen. En dat is wat ik al zei, dat is het onderdeel van de wedergeboorte. Dat is wat er gebeurt op het moment dat je tot wedergeboorte komt. Wanneer de Heere God ons een nieuw hart geeft en zijn geest dat in ons legt. En dat kun je bijvoorbeeld vinden in Ezechiël 36. Dus als je een gelovige bent geworden, dan is het er wel. Maar het is misschien nog maar een vonkje. Dus die vrees voor de Heere God wordt bij je wedergeboorte in je hart geplant. En het is er, maar het is nog maar een vonkje. En ik heb bewust gekozen hier om dat woord vonk, om dit duidelijk te maken. En de reden daarvoor is om wat Paulus zegt tegen ons in 2 Timotheus 1, vers 6. Namelijk, de genadegave van God die in u is, om die aan te wakkeren. 2 Timotheus 1, vers 6. De genadegave van God. En dan heeft hij het over de geestelijke gave die de Heere God aan ons gegeven heeft. En die moeten we aanwakkeren, zegt Paulus tegen ons. Aanwakkeren. Dus dat betekent dat we ze moeten ontwikkelen. Dat we ze moeten verbeteren, zodat ze nuttiger worden. En Paulus zegt daar dat we die gave inderdaad hebben gekregen. We hebben ze ontvangen. Maar wij hebben daarbij de verantwoordelijkheid gekregen om ze aan te wakkeren, om ze te laten ontwikkelen, tot wasdom te laten komen. En zo moeten wij ook die vonk van het vrezen van God, zoals de Heere God dat in ons hart heeft ingeplant, die de Heilige Geest ons bij de wedergeboorte heeft gegeven, aanwakkeren. En dat betekent niet dat wij dat alleen doen, dat we dat doen zonder de hulp van de Heilige Geest, maar dat betekent wel dat de verantwoordelijkheid, dat die bij ons ligt, de verantwoordelijkheid om te groeien, om te willen groeien in de vrezen van God. Dat ligt bij ons. Dus het ontsteken van die vonk, zoals ik dat uitdruk, dat ligt bij God. Dat is de verantwoordelijkheid van God. Hij heeft dat in ons hart ingeplant. Maar het aanwakkeren, dat is de verantwoordelijkheid, een gezamenlijke inspanning van ons met de Heilige Geest. Wij zelf, samen met de Heilige Geest, die dat door zijn kracht mogelijk maakt. En dat brengt ons tot de eerste voorwaarde om te kunnen groeien in de vrezen des Heren. Namelijk dat we de Heere God hierom moeten vragen. Dat we de Heere God gaan vragen om deze groei in ons aan te wakkeren. Om die te stimuleren. En dan kunnen we samen met David bidden wat we lezen en vinden in Psalm 86, vers 11. Maak mijn hart, Heren, één om uw naam te vrezen. Een onverdeeld hart, daar heeft David het hier over. Een onverdeeld hart, dat betekent eenheid van doel, eenheid van streven en eenheid van hartstochten. Dat is waar David het hier over heeft. David wist, herkende bij zichzelf die neiging van zijn hart om niet onverdeeld te zijn. Om verdeeld te zijn. Om te proberen om zeg maar twee meesters te dienen. Zichzelf en God. En dus zien we hier dat David de hulp van de Heere God invraagt, inroept, zodat David hem gaat vrezen. En weet je, als je zo om je heen kijkt, zie je dat eigenlijk overal. Of het nu gaat om professionele atleten, of het gaat om, ja, wat dichter bij huis van mijzelf, wetenschappers. Noem het maar op. Je ziet ze dat ze een onverdeeld hart hebben. Een één doel. En sommige van hen, sommige topsporters, zelfs tot op het bot. Soms zeg je wel dat ze leven voor de sport, dat ze workaholics zijn. Maar weet je, het is ontzettend moeilijk om een christen te vinden met een onverdeeld hart. En toch is het dit waar vrezen voor God begint, zegt de Bijbel. God is het die door zijn Heilige Geest deze groei in ons leven tot stand brengt. Hier begint het. Dus onze eerste stap in het groeien, in de vrezen des Heren, is bidden voor een hart met dat doel. Een hart dat één is met dat specifieke doel. En als je dat zeg maar straks thuis, later deze week, stel dat je dat zou doen, Pak dan Jeremia 32, vers 39 in je Bijbel erbij en zoek die belofte van God op. Dat hij belooft. Hoe staat het er ook alweer? Ons één hart en één weg te geven om hem te vrezen. En vraag hem dan om dat precies zo in jouw hart te willen doen. En eigenlijk zou dat een gebed voor elke dag moeten zijn. Elke keer als je in gebed bij de Heere God komt. En wat je dan zou kunnen helpen, is om voor jezelf een aantal van die teksten uit de Bijbel op te zoeken, waarvoor je dan kunt bidden. En dat je dan de Heere God vraagt om dat in jouw leven uit te werken. Je zou bijvoorbeeld dit gedeelte uit Jeremia 32 kunnen nemen, maar je zou ook kunnen denken aan dat gedeelte uit Psalm 86, vers 11. Heere, maak mijn hart één om uw naam te vrezen. En ik moedig je echt aan om dat regelmatig, als je bidt, om dat dan voor jezelf te bidden. En dat is de eerste stap. Bidden, vragen. Heere, wakker die vonk van het vrezen voor u, wat u in mij geplant heeft, wilt u dat aanwakkeren? En de volgende stap na gebed om te kunnen groeien in het vrezen van God, is dat we onze gedachten en ons hart regelmatig onder het woord van de Heere God plaatsen. Voor de jongeren onder ons is eigenlijk hetzelfde als dat je smartphone regelmatig een update nodig heeft om te kunnen blijven werken. En ik denk dan aan het lezen van de Bijbel, aan het luisteren naar onderwijs over de Bijbel en dat je er zelf mee aan de slag gaat. Het bestuderen, die drie. En elk van die drie methoden helpt daarbij. In Deuteronomium 4, vers 10, zien we dat Heere God zelf een link legt tussen het horen van zijn woord en het leren om hem te vrezen. Lees maar eens met mij mee, Deuteronomium 4, vers 10. Hier zegt de Heere God, roep het volk voor mij bijeen. Dan zal ik hun mijn woorden laten horen, die zij moeten leren om mij te vrezen. Alle dagen dat zij op de aardbodem zullen leven en die zij ook hun kinderen moeten leren. Dus als Gods woord gepredikt wordt, vanmorgen, maar ook andere keren, dan moeten we bidden dat de Heere God, zoals hij dat hier zegt, dat hij dat zal gebruiken om hem te gaan vrezen. Dat is één manier. Onderwijs over het woord van de Heere God. Maar een andere manier waarop we kunnen groeien in het vrezen des Heeren is door zelf regelmatig in de Bijbel te lezen. Nu, als het daarover gaat, moet je eens kijken wat er van elke koning in Israël wordt gevraagd, werd opgedragen. Dat was geen vraag, het was een opdracht. En dat vind je in Deuteronomium 17, vers 18 en 19. Dus hier wordt een koning aangesproken. Verder moet het zo zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft, vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de Heere zijn God te leren vrezen. En om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Valt het je op? De koning zelf. Niet een secretaris of een of andere assistent, een bediende. Nee, de koning zelf moet voor zichzelf een kopie van Gods wet gaan overschrijven. En die altijd bij zich houden. En hij moet er elke dag in lezen. En waarom? Door dat zo op die manier te doen, zegt dit vers, zal die koning leren God te vrezen en te leven naar zijn regels. Maar misschien denk je, daar heeft die beste koning toch helemaal geen tijd voor, toch? Die heeft vast wel iets anders aan zijn hoofd dan zeg maar het woord van de Heere God over te gaan zitten schrijven. Nee, zegt Deuteronomium 17, vers 19. De koning moet eerst zijn gedachten en zijn hart vullen met het woord van God. En dat niet één keer, maar elke dag opnieuw. Alle dagen van zijn leven. Heb jij de Bijbel overgeschreven? Ik niet. Ik gebruik een Bijbelleesrooster. En één die ik zelf heel fijn vind, dat is één die je op je telefoon kunt gebruiken, is Read Scripture. Dat is in het Engels. Maar dat maakt niet uit welk Bijbel-leesrooster je ook gebruikt. Als ik je één tip mag geven, ga dan regelmatig terug naar het Oude Testament. Het is goed om een bepaalde lijn te kiezen, maar zorg ervoor dat je tenminste elke keer ook een stuk uit het Oude Testament leest. Want vooral daar, in het Oude Testament, zie je het karakter van de Heere God het meest, zeg maar, duidelijk uitgebeeld, zichtbaar gemaakt. En moet je dan eens voorstellen, als je dan aan het lezen bent, dat je dan iets, en je bent dan ook in het Oude Testament aan het kijken, dat je dan het volgende zou lezen. Luister eens, het gebeurde in diezelfde nacht dat de engel van de Heere ten strijde trok en in het leger van Assyrië 185.000 man neersloeg. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen. Staat dat echt in de Bijbel? Ja, dat vind je in 2 Koningen 19, vers 35. Nu beeld je dat eens in. 185.000 mannen. Zelfs naar huidige, moderne maatstaven is dat een enorm aantal. Ik hoorde laatst dat wij hier in Nederland schijnbaar 40.000 militairen maar kennen. Die actieve dienst, ik weet niet eens hoe je dat uit moet drukken. Ik ben er geen van, laat dat duidelijk zijn. 185.000 mannen. En weet je, dat deed niet alleen mensen in die tijd hun oren laten klapperen, maar ook nu. Het is een indrukwekkend aantal. En helemaal 185.000, allemaal gedood zonder ook maar één schot te lossen. Dus als je dat dan leest, dan kan het toch niet anders zijn dan dat je onder de indruk komt van Gods grootheid en macht. God is soeverein. God doet wat hij wil, wanneer hij wil, en niets of niemand kan hem tegenhouden. En ik zei het al in het begin, de Bijbel en vooral het Oude Testament staat vol met dit soort verhalen. En als je die dan tegenkomt, als je aan de Bijbel voor jezelf aan het lezen bent, sta er dan bij stil en bid erover. Heere, wakker, dat vonkje van vrees wat ik voor u, van u heb ontvangen, voor u wakker dat alsjeblieft aan. Wakker een diep gevoel van vrees voor u aan. En naast dat zelf lezen van de Bijbel, een derde methode is ook om de Bijbel te bestuderen. Bijbel lezen, dat geeft ons de breedte. Het laat je, zeg maar, de Bijbel in hoofdlijnen zien. Maar Bijbel bestuderen, Bijbelstudie, dat geeft diepte. En de meeste van ons zouden bijvoorbeeld de boodschap van apostel Paulus in 2 Korinthe 5 vers 21 waarschijnlijk niet direct begrijpen als je het, zeg maar, toevallig tegenkomt als je in die brief aan het lezen bent. 2 Korintiërs 5, vers 21. Als je nieuwsgierig bent, zoek het thuis maar eens op. Of dat gedeelte waar we de vorige keer met de Pinksterdienst bij hebben stilgestaan. 2 Petrus 1, vers 5 tot en met 10. Ook zo'n voorbeeld. Dat zijn voorbeelden van teksten waar zoveel diepgang in zit, waar je letterlijk en figuurlijk even voor moet gaan zitten. En pas dan, als je begint te verdiepen in de betekenis van de woorden die de apostelen hier, geïnspireerd door de Heilige Geest, hebben laten opschrijven, pas op dat moment begin je die kostbare schatten die de Heere God heeft gelegd in zijn woord te zien en op te graven. Maar misschien zeg je van, ik ben niet zo'n studietype. Dan heb ik goed nieuws voor je. Want het draait namelijk minder om het hebben van de juiste studievaardigheden om Bijbelstudie te kunnen doen, dan om de juiste houding. Het gaat veel meer om dat laatste dan om het eerste. En om dat juiste houding, daar zegt Spreuken 2 vers 1 tot 5 over. Dat zegt wat dat is. Spreuken 2 vers 1 tot 5. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht En als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. Schrijver van de Spreukenbrief, Salomo zegt hier: de juiste houding wordt in de eerste plaats gekenmerkt door een leergierige geest. En de woorden van het woord van God aannemen, dat is het werkwoord wat je hier ziet, aannemen, dat hier gebruikt wordt, dat suggereert een houding van openstaan, van willen leren en gecorrigeerd willen worden. Want het punt is, niemand van ons bezit alle waarheid. En we begrijpen de waarheid die we hebben, gebruiken we maar ten dele. Dus we moeten de neiging hebben van een leerling. Altijd meer willen leren en gecorrigeerd willen worden op wat we niet begrijpen. Wat we daarbij moeten voorkomen is wat hier Jezus zei tegen de Joden die hij ontmoette in Johannes 5, vers 39 en 40. Dan zegt de Heer Jezus: u onderzoekt de schriften, de Bijbel, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Dus de Heer Jezus zegt: die schriften getuigen van mij. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt. De mensen die de Heer Jezus hier aanspreekt, die hadden hun vooropgezette ideeën over wat de Bijbel, wat de schriften zouden onderwijzen. En juist dat weerhield ervan hen om zich te richten op de boodschap van de Heer Jezus. Een ander kenmerk van een juiste houding, als het op Bijbelstudie aankomt, is ijver. Zitten, doen, doorgaan. En Spreuken 2 heeft het over zoeken als zilver en het naspeuren als verborgen schatten. En dat beeld van zilver zoeken en schatten naspeuren, dat laat zien aan de ene kant dat de Bijbel, dat de waarheid die je in de Bijbel kunt vinden, dat die waardevol is. Zilver en schatten. Dat het de moeite waard is om ervoor te gaan zitten en te zoeken en na te speuren. Maar het zegt ook dat je er moeite voor moet doen. En wat is dan uiteindelijk het resultaat dat als je dat gedaan hebt en als je inderdaad Gods woord zo bestudeert, dan zegt Salomo in Spreuken 2: je zult de vrezen des Heren begrijpen en de kennis van God vinden. En dus opnieuw zien we hier dat de Bijbel, dat God ervoor gekozen heeft, dat de Bijbel de weg is om te kunnen groeien in het vrezen van God. Hoe meer we God leren kennen, hoe meer we hem zullen vrezen. En hoe leren we God meer kennen? Dat is door zijn woord. En hoe meer je van zijn majesteit gaat zien, als je zijn soevereiniteit gaat ontdekken, als je zijn liefde gaat ervaren, hoe meer ontzag en eerbied dat jij voor God zult krijgen. En de boodschap van vanmorgen is dat als jij dat verlangen hebt, als je God meer wilt vrezen, als je wilt dat de vrees voor God je denken en je gedachten meer en meer gaat beïnvloeden, dan moet je daaraan werken. Paulus zei tegen Timotheus in 1 Timotheus 4, vers 7: oefen uzelf in godsvrucht. En dat werkwoord oefenen dat Paulus hier gebruikt, dat verwijst naar de intensieve training die de atleten in zijn tijd lieten zien, die ze waren voorbereiden op de Spelen. Dus met dat beeld in gedachten, dan draait het hier dus om oefening, om toewijding, om focus, om volharding. Dus naast gebed, naast het lezen in de Bijbel, is er nog 1/3 discipline nodig om te kunnen groeien in de vrezen van God. En dat is namelijk door je te oefenen in het groot denken over de Heer God. Door grote gedachten te hebben over hem. En wat bedoel ik daarmee niet? Ik bedoel daarmee niet dat je als met een microscoop iets wat klein is, groot maakt. Maar dat je als met een telescoop iets wat groot is, dichterbij brengt. Denk maar eens aan die woordbeelden die we bij veel van de profeet Jesaja zien. Over Gods grootheid. Maar niet alleen Gods grootheid, maar oefen jezelf ook in het hebben van grote gedachten over Gods voorzienigheid. Het feit dat je bewust wordt dat die onzichtbare hand van de Heere God er is, die in alle omstandigheden en situaties in jouw leven zijn hand heeft. Hij bepaalt ze allemaal. En weet je, als jij en ik groot over de Heere God gaan denken, dan ga je automatisch op een nuchterder manier naar jezelf kijken. Als jij je begint te beseffen, dan begin je te beseffen hoe weinig we eigenlijk weten. Je begint te beseffen hoe onzeker en hoe onvoorspelbaar het leven is. En hoe weinig controle dat wij hebben over wat dan ook. Want weet je, niets houdt ons zo tegen om te kunnen groeien in het vrezen van God als de gedachte dat we het allemaal zelf op orde hebben. En dat we tevreden zijn met wie we zijn. Goed, het is tijd om af te ronden. En ik wil afsluiten met een voorbeeld van hoe dat je dat zou kunnen doen. Bijbel lezen. Met grote gedachten over de Heere God die je dan kunt vormen. En ik neem je mee, ter afsluiting, naar het Nieuwe Testament. Naar Handelingen 26, hoofdstuk 26, vers 13 tot 18. En wat is daar het geval? We zien daar dat Paulus is geroepen voor het proces voor koning Agrippa. En hij geeft daar een getuigenis. Dus Paulus is daar voor de koning Agrippa. En hij geeft getuigenis wat er hem was overkomen toen hij onderweg was op de weg naar Damascus. Lees maar eens met mij mee. Dus ik heb het even letterlijk vanuit de Bijbel geprint, alsof je thuis aan het Bijbel lezen bent. Toen zag ik, koning, midden op de dag, op de weg een licht, sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. En nadat wij alle op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei, wie bent u, Heere? En hij zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik aan u verschenen, om u aan te stellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Nou, als je dit zo gelezen zou hebben, misschien morgen vroeg of later, welke grote gedachten over de Heere God zouden er dan bij je op kunnen komen? Nou, bijvoorbeeld, als je bedenkt dat een van de namen waarom de Heere God zichzelf bekend maakt in de Bijbel, dat de naam El Shaddai is. El Shaddai betekent de Almachtige. En het was onder die naam, El Shaddai, dat de Heere God zich bekend maakte aan Job. Toen de Heere God aan Job verscheen. En jullie kennen het verhaal van Job. Job moest die ontzagwekkende macht van een soevereine God. God die iedereen en alles overweldigt, maar die door niemand zelf wordt overweldigd. En Paulus? Paulus ontmoet die overweldiger met een hoofdletter O op weg naar Damascus. Paulus komt oog in oog te staan met de overweldiger, met Al Shaddai. En daar, zei hij, op die weg door de woestijn, daar was plotseling een licht, zei Paulus, sterker dan de glans van de zon. Nou, wat je moet weten, en dat wist ik niet, maar als je dat dan opzoekt, dat daar, dus op die weg door de woestijn naar Damascus, op dat moment, midden op de dag, zegt Paulus, dat daar de zon op zijn felst is en de lucht erg dun is. Met andere woorden, als er dan op dat moment, met het, zeg maar, op de, tegen de achtergrond van die woestijnzon, een ander licht zou opvallen, dan moet dat buitengewoon intens zijn geweest. Paulus sprak over een licht sterker dan de glans van de zon. Paulus zei, het was een licht dat vanuit de hemel kwam. En dan had hij het niet over de zon. Paulus had het hier over Gods glorie. Gods glorie, de glorie van God, is de zichtbare uiting van zijn heiligheid. De glorie is dat deel wat de Heer God zichtbaar maakt voor ons. Wat wij van zijn heiligheid mogen zien. Zijn glorie. En die kwam uit de hemel, zei Paulus. Die uitstraling van Gods heiligheid is zo intens. En met een glans zo sterk dat die felle middagzon daar op dat moment in die woestijn werd verduisterd. Weet je, en dan kun je ook verder bladeren. In het laatste boek in Openbaringen in de Bijbel, daar lezen we over de verschijning van het nieuwe Jeruzalem, wat straks uit de hemel zal neerdalen. En wat je daar vindt, dat is echt mindblowing, geweldig. De laatste twee Bijbelversen die ik vanochtend met jullie wil gaan lezen. Openbaringen 21, dat zegt in vers 22. Dus Openbaring 21, vers 22. En dan heeft, daar wordt gesproken over dat nieuwe Jeruzalem. Ik zag geen tempel in haar. Haar is het nieuwe Jeruzalem. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel. En het lam. En dan komt het, vers 23. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. Het nieuwe Jeruzalem heeft geen zon. Eenvoudigweg omdat het de zon niet nodig heeft. Gods heerlijkheid en dat van Jezus, de Christus, is zo helder en zo krachtig. Er is geen zon meer nodig. De zon verbleekt erdoor. En dit is wat ik probeer te duidelijk te maken. Wat ik bedoel te zeggen, als je Bijbel leest, niet met een loep, niet met een microscoop, maar met een telescoop. Om grote dingen te zien. Zo groot als ze in werkelijkheid zijn. En dat is onze roeping. Om zijn grootheid, om zijn majesteit, om zijn heerlijkheid, om zijn genade, om zijn liefde zo groot te laten lijken zoals ze zijn. En zo te groeien in het vrezen van God. Laten we een moment stil zijn. En dat je voor jezelf in stilte, dat je die God nadert en dat je bij hem bent. En misschien dat je met hem zo in stilte, in gebed bij hem wilt zijn. En ik wil vragen of het muziekteam Boudewijn en Urmi, of jullie naar voren willen komen. En ik heb jullie gevraagd om een verwerkingslied met ons te spelen en te zingen. Weet je, misschien herinner je dat nog, daarboven op de berg, toen Elia die ontmoeting had met die profeten van de afgoden. En toen dat gebeurd was, dat God het vuur gaf, die reactie van het volk. Het volk, toen ze de kracht van God zagen, daar schrijft de Bijbel, ze wierpen zich met hun aangezicht ter aarde. En dat is ook wat dit lied zingt. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love. At the feet of Jesus. En dan volgt dat refrein. Dat lied van de engelen, van de cherubs, die ze zingen. Continu, eeuwenlang. in aanwezigheid van alle alleen heilige God. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb.